Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Es ist unser göttliches Recht, dass wir über uns selbst bestimmen.
Zügle deine Zunge, Hildegard.
So I went on a trip.
If you find your mother, what will you say? I'm just...
Mr. Lawson, I...
Look, Sid, stay out of this.
I know where your birth mother is.
Katovisie, de filmkeuze van Radio Maria. U gebracht door Marianne.
Welkom beste luisteraars bij het programma Katovisie. En vandaag bespreken we een bijzondere film over een bijzondere Vlaamse pater die heilig verklaard werd door paus Benedictus XVI op 11 oktober 2009. We bespreken vandaag dus de film Father Damien, het levensverhaal van pater Damiaan. Pater Damiaan van Molokai, zijn echte naam is Jozef de Veuster, werd geboren te Tremelo op 3 januari 1840 en stierf op het eiland Molokai op 15 april 1889. Hij was een Belgische pater van de congregatie van de Heilige Harten van Jezus en Maria, ook wel Picpuspaters genoemd, en missionaris, die bekend is geworden door zijn werk voor lepra-patiënten op het eiland Molokai. Maar in november 1884 werd bij hemzelf lepra vastgesteld. Aanvankelijk beschuldigen critici hem van ontucht met een vrouw, omdat men in die tijd ervan uitging dat lepra een gevolg was van syfilis. En daarom werd hij regelmatig onderworpen aan vernederende medische onderzoeken. Damiaan was waarschijnlijk al vanaf 1876 door de ziekte besmet. En met de hulp van 4 anderen bleef Damiaan echter verder werken tot 14 dagen voor zijn dood op 15 april 1889 om 8 uur in de ochtend. Hij stierf toen hij 49 jaar oud was. En natuurlijk werd hij begraven op het eiland. Zijn zelfopoffering fascineerde vele mensen over de gehele wereld. Al in 1894, 5 jaar na zijn dood dus, werd te Leuven een standbeeld van de pater gemaakt door Constantin Meunier. Na aandringen van pater van Houten, toenmalige provinciaal van de Belgische provincie der Heiligen Harten, schreef koning Leopold op 12 februari 1935 een brief aan president Franklin Roosevelt om de repatriëring van de stoffelijke resten van pater Damiaan te vragen. En Franklin Roosevelt zegde de medewerking van zijn regering toe en in de zomer van datzelfde jaar werd bisschop Stephen Alencastre op de hoogte gebracht van het verzoek. En op 3 mei 1936 kwam het Belgisch opleidingsschip Mercator met de stoffelijke resten van pater Damiaan aan te Antwerpen. En zijn stoffelijk overschot werd overgebracht naar Leuven en er plechtig bijgezet op 5 mei 1936 in de crypte van de Sint-Antoniuskerk aan het pater Damiaanplein. Jozef de Veuster werd zalig verklaard op 4 juni 1995 in de basiliek te Koekelberg door de toenmalige paus, de heilige paus Johannes Paulus II. En we horen kort een fragmentje van de zaligverklaring waar de heilige paus Johannes Paulus II in het Nederlands het volk toespreekt.
Verlenen wij op grond van ons apostolisch gezag de toelating om de verbiedwaardige dienaar Gods, Damiaan de Veuster, voortaan als zalige te vereren in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
En op zondag 11 oktober 2009 werd pater Damiaan samen met zuster Johanna Jugon, de Pool Felinski, de Spaanse Dominicaan Francisco en de Spaanse trappistenbroeder Rafael Baron heilig verklaard door paus Benedictus XVI in de Sint-Pietersbasiliek te Rome, in aanwezigheid van kardinaal Daniels, de toenmalige koning Albert en koningin Paola, Herman van Rompuy, Steven van Akkeren, Joël Milquet, Patrick de Waal en Armand de Dekker. En ik stel voor dat we even luisteren naar de toenmalige paus, paus Benedictus XVI, die het volgende zei in zijn homilie tijdens de heiligverklaring van deze Vlaamse priester en dan nog wel in het Nederlands.
Jozef de Wüste, die de naam Damiaan verkreeg in de congregatie van de heilige harten van Jezus en Maria, verliet zijn geboorteland Vlaanderen toen hij 23 jaar oud was in 1863. En wel om het evangelie te verkondigen aan de andere kant van de wereld, in de Hawaii-eiland.
En hij vervolgde, zijn missieactiviteit die hem zoveel vreugde heeft verschaft, gaat zijn hoogtepunt vinden in de naaste liefde. Niet zonder vrees en weerzin heeft hij ervoor gekozen naar het eiland Molokai te gaan, ten dienste van de melaatsen die zich daar bevinden, door iedereen verlaten. En zo stelt hij zich bloot aan de ziekte waaronder ze lijden. Hij voelt zich bij hen thuis. De dienaar van het woord is een leidende dienaar geworden, melaats met de melaatsen gedurende de laatste 4 jaar van zijn leven. Om Christus na te volgen heeft pater Damiaan niet alleen zijn heimat verlaten, maar ook zijn gezondheid op het spel gezet. Daarom heeft hij het eeuwig leven bekomen. En uitgerekend 20 jaar na de heiligverklaring van een andere Belg, broeder Lucien Marie, is de kerk in België opnieuw verenigd om hulde te brengen aan een van haar zonen die erkend is als een waarachtig dienaar Gods. Tegenover deze edele figuur herinneren we eraan dat het de liefde is die de eenheid schept. In navolging van Sint Paulus spoort pater Damiaan ons aan te vechten voor de goede zaak, niet voor de strijd die verdeeldheid brengt, maar die mensen samenbrengt. En dat zijn de woorden van paus Benedictus XVI tijdens de homilie, tijdens de heiligverklaring van pater Damiaan. En na de formele heiligverklaring door de paus wordt pater Damiaan door de katholieke kerk als een universele heilige beschouwd en mag als Sint Damiaan aanroepen worden. En na afloop van de heilige mis begroette paus Benedictus XVI de Nederlandstalige pelgrims op het Sint-Pietersplein die talrijk aanwezig waren en dit alweer in het Nederlands.
Ik begroet u, dierbare Nederlandstalige pelgrims, die naar Rome bent gekomen, om u aan te sluiten bei der Danksegung von Hilde Kerk vor der Heiligverklarung von Pater Damiaan mit mijn apostolische Segen.
En er waren vele Vlaamse vlaggen te zien die dag, 11 oktober 2009, op het Sint-Pietersplein te Rome, de dag waarop Pater Damiaan heilig verklaard werd. En ik zou het nog even willen hebben over Matthew Bunsen. Hij is een Amerikaanse schrijver, professor, historicus, Rooms-katholieke theoloog en alsnog uitgever. Hij schreef al meer dan 50 boeken, waaronder een biografie van pater Damiaan. En hij zegt het volgende in het fragmentje dat u straks zal horen. De missionaire geest die in hem aanwezig was, zou vormgeven aan zijn dienstbaarheid aan anderen. Hij bad dat hij naar het buitenland gezonden zou worden. En Damiaans gebeden werden uiteindelijk verhoord. Hij mocht als missionaris naar Hawaii in 1864, hetzelfde jaar dat hij priester gewijd werd.
The missionary spirit in him would shape the mold of his service to others. Damian prayed to be sent abroad. His prayers were finally answered in the form of a missionary trip to Hawaii in 1864, the same year he was ordained priest.
En de muziek van deze film is gecomponeerd door een Vlaamse componist, pianist, contratenor, gitarist en muzikoloog. Ik heb het over Wim Mertens, geboren te Neerpelt op 14 mei 1953. Mertens studeerde sociale en politieke wetenschappen aan de Katholieke Universiteit van Leuven en muzikologie aan de Universiteit van Gent. Hij studeerde ook muziektheorie en piano aan het Koninklijk Conservatorium in Brussel en het Koninklijk Conservatorium te Gent. Sinds 1980 componeerde hij verschillende muziekstukken in verschillende vormen en formaten, van korte en simpele liederen tot lange, complexe stukken, van solo's op de piano tot grote ensembles. Mertens stukken worden veel gebruikt in films en televisiedocumentaires, bijvoorbeeld Often a Bird werd gebruikt voor Leedvermaak en Qui Vive, twee films van Frans Wijs. Hetzelfde stuk werd in 2008 ook in een reclamespot voor ABN AMRO gebruikt en ook voor het Vlaamse radioprogramma De Melkweg op Radio 1. Struggle for Pleasure werd in 2000 gebruikt in een reclame van het Belgisch Proximus en sindsdien ook als herkenningsmelodie. Close Cover werd gebruikt als herkenningsmelodie voor de Belgische nachtradio. En hierdoor verwierf Mertens bekendheid onder een groot publiek in Vlaanderen. In maart 1998 werd Mertens tot cultureel ambassadeur van Vlaanderen benoemd. En ik stel voor dat we dan nu luisteren naar een muziekstuk uit de film Father Damien, die de titel draagt A Fragile Piece. En voordat we dan overgaan naar het vervolg van ons programma, wil ik graag nog enkele weetjes over Pater Damiaan met jullie delen. Vele beroemde figuren zoals moeder Teresa, Gandhi en wereldleiders spraken vol lof over pater Damiaan. En moeder Teresa die was zelf aanwezig in Brussel tijdens de zaligverklaring van Damiaan. En in 2005 is Damiaan verkozen tot de grootste Belg aller tijden in de verkiezing van de grootste Belg tijdens de Vlaamse editie die door de VRT werd georganiseerd. En in de Waalse versie van deze verkiezing eindigde hij op de derde plaats. Damiaan heeft een standbeeld in Leuven, Tremelo en Scherpenheuvel en is nog steeds de enige niet-Amerikaan met een standbeeld in het Capitool te Washington. En natuurlijk is pater Damiaan de beschermheilige voor de lepra-lijders en aidspatiënten. En zijn feestdag wordt op 10 mei gevierd. Hawaii heeft enorm geleden wegens haar schoonheid en rijkdom. Zij die kwamen genieten en profiteren brachten ziektes mee die de bevolking decimeerden. In 1872 bedreigde een nieuwe ramp het eiland. We zien een jonge vrouw die vlucht voor twee mannen die te paard zijn en twee andere mannen die achter haar aanlopen. Daar is ze, grijp ze, vlug! De jonge vrouw vlucht weg in de bossen en komt aan bij een klein dorpachtige plaats. Het zijn de premiejagers weer. Ga vlug naar de pater, zeggen de inwoners. die haar kennen. De vrouw loopt rap verder en komt bij de pater. Ze zijn terug, pater Damiaan. En pater Damiaan stopt meteen met werken en probeert de vrouw in veiligheid te brengen. Hij verstopt haar, maar de mannen vinden haar toch.
She's been declared a leper. They have a right to her. She'll be tested again in Honolulu. If she's clean, she'll be released.
Yeah, half the time they call it leprosy, it's not leprosy at all.
Ze is leproos verklaard. Ze hebben het recht om haar mee te nemen. Ze krijgt in Honolulu een tweede onderzoek. Als ze gezond is, laten we haar vrij, zegt een van de mannen te paard, die een soort agent lijkt te zijn. In de helft van de gevallen zijn ze niet eens leproos, antwoordt pater Damiaan. En de vrouw wordt naar de dokter gestuurd, waar ze onderzocht wordt, en de dokters besluiten om haar naar Molokai te sturen, want ze heeft alle symptomen. En na deze uitspraak zegt de dokter, volgende. Ondertussen is er ook een vergadering bezig met de bisschop, de eerste minister, een aantal dokters en nog wat belangrijke personen. Niemand weet hoe deze ziekte overdragen wordt. Er is geen remedie, zegt iemand. Een ander antwoordt, hij wordt seksueel overdragen. Het is Gods vergelding voor hun losbandig bestaan. Als het seksueel overdraagbaar is, hoe krijgen kinderen het dan? Zegt een ander. Ze erven het, antwoordt de ene. Ik weet uit voorname bron dat het vierde stadium van syfilis is. Onzin, zegt een andere dokter. En zo gaat de discussie verder. Degenen die de ziekte hebben, moeten worden afgezonderd, zegt de eerste minister. En een tijdje later spreekt de bisschop tot jonge priesters toe in een kerk. En hij zegt, als missionarissen hebben we ons leven gegeven om het woord van Christus te verspreiden. Van hen die we bekeerd hebben, werden er een paar verbannen naar die kolonie van terreur en dood op Molokai. Om er te sterven zonder biecht of de laatste sacramenten. Heel pijnlijk voor ze en een vreselijk gevaar voor hun onsterfelijke ziel.
As missionaries, we have given our lives to spread the word of the first good shepherd. Of those we have converted, a few have been condemned to that colony of terror and death on Molokai, to die there without confession or the last rites. Painful to them and a dreadful danger.
En hij gaat verder. Ik heb mij ertegen verzet om iemand van jullie naar zo'n gevaarlijke plek te sturen. Maar na onze vergadering met de eerste minister verliet hij ons met deze woorden. Als een nobel christelijke priester, predikant of zuster zijn leven zou willen geven om deze stakkers te troosten, zou dat een vorstelijke ziel zijn, die voor altijd zou schitteren op de troon der mensenliefde. Dat zette mij ertoe om te vragen of iemand van jullie zich misschien vrijwillig zou willen melden. En er staan vier priesters op, waaronder pater Damiaan. En dan zegt het hoofd van de congregatie, aangezien jullie met z'n vieren zijn, zullen jullie elk 3 maanden dienen. Zo hebben ze het hele jaar een priester. De eer om een parochie te stichten valt de beurt aan... Ja, pater Damiaan. En pater Damiaan bereidt zich voor om als eerste te vertrekken. Er staat een kerk op het eiland. Daar zal hij onderdak kunnen vinden, vertelt de bisschop. Dat is geen probleem, monseigneur, antwoordt Damiaan. In Vlaanderen sliep ik vaak in de stal. Damiaan krijgt nog een kruisje van de bisschop en vertrekt. Hij kreeg nog de raad, de wijze raad, om geen enkele patiënt aan te raken en alleen voedsel te eten die hij zelf klaargemaakt heeft. En hij vertrekt, met de boot natuurlijk. En aan boord zijn er ook lepra-leiders die naar het eiland vervoerd worden om er daar, te sterven. En na een lange tocht komt hij aan op het prachtig eiland.
Welcome, father. What has brought you to Molokai? Do you have the disease like these others?
No, I've come to establish a parish.
Well, you've got a pot full of souls to save.
We want no priest
here. You got your things among these crates?
No. I come as I am.
Makes sense. You would take a fool to come at all. Come on, I'll take you to the settlement along with the others.
Welkom, pater. Wat brengt u naar Molokai? Vraagt de man die een geweer heeft. Heeft u de ziekte zoals de anderen? Nee, antwoordt pater Damiaan, heel sereen. Ik kom een parochie stichten. U heeft een heleboel zielen te redden, zegt de man, lichtjes spottend. We hebben geen priester nodig, horen we verschillende lepra-leiders zeggen onderling. Bagage? Vraagt de ene man. Nee, dit is alles. Begrijpelijk. Je moet al dwaas zijn om te komen. Kom maar mee, ik breng u naar de andere. En pater Damiaan maakt kennis met de man die de opzichter is en met de winkelier ook die voor de verdeling van het eten zorgt. En na dit gaat hij op bezoek bij de kerk die er reeds gebouwd is. Verlaten, vuil, zonder ramen, maar toch wel bruikbaar. En Damiaan bidt tot God en zegt: Jezus, u stierf op 33-jarige leeftijd. En ik begin mijn leven op 33-jarige leeftijd. En dan gaat hij een beetje rondwandelen op het eiland. En de mensen zijn zo verbaasd een priester te zien. Een van de mensen roept hem. Het is een Engelsman. Ik was medisch assistent in Honolulu. Ik liep zelf die vervloekte ziekten op. Laat dat jou een les zijn. Kan ik u in de kerk onderbrengen? Vraagt pater Damiaan. Nee, ik zie graag de zee. Mijn dagen zijn geteld. Kan ik u iets te eten brengen? Ze brengen me nog steeds voedsel. Ik heb hun zweren afgebonden en heel wat van de geneesmiddelen die ze opstuurden verdeeld. Sommigen herinneren zich dat. En dan vraagt pater Damiaan een beetje verbaasd, de gezondheidsraad zou huizen gebouwd hebben. Zegt de man, de raad des doods.
I was a medical assistant in Honolulu. And I got the blasted disease myself. A lesson to you.
Can I move you into the church?
Well, I like the sight of the sea. I won't have it long.
Maybe I can bring you something to eat.
They still bring me food. I bandaged their sores. I gave out what medicine was sent. Some of them remember.
So I was told the Board of Health had built homes.
The Board of Death.
En de man vertelt aan pater Damiaan dat degenen die nog goed genoeg zijn, alles pakken wat ze kunnen. En de anderen? Die wikkelen zich in dekens en sterven. Pater Damiaan vraagt als de man de laatste sacramenten zou willen ontvangen. Ik, antwoordt de man, van een katholieke priester. Mijn vader zou zich in zijn graf omdraaien. De man weigert dus, maar vraagt aan pater Damiaan om morgen terug te komen. Misschien wil hij het dan wel, uit angst. En pater Damiaan gaat verder met zijn verkenningstocht. Hij ziet zoveel lijdende mensen, zoveel stervende mensen. En de volgende dag begint pater Damiaan de kerk te kuisen en doet de mis. Verbaasd hoort hij iemand in de kerk. Er is dus al één parochiaan, één iemand die graag de heilige mis wil bijwonen. En dan, na de mis, komt er plots een klein jongetje binnen van een jaar of 8.
Father?
Hello?
Father? Could I be your altar boy? In my village, I was one.
That would be a wonderful help.
I wouldn't have to touch the chalice or anything.
No, no.
Should I come tomorrow?
Yeah. Wait, wait. Let's agree, formally.
Pater, mag ik u misdienaar worden? In mijn dorp was ik het ook. Dat zou een fantastische hulp zijn, antwoordt Pater Damiaan enthousiast. Ik zou niet aan de kelk of zo hoeven te komen, hoor, zegt het kindje een beetje bang. Zal ik morgen komen? Ja, natuurlijk. Het kindje loopt al weg en dan zegt Damiaan, wacht, laten we het officieel bezegelen, terwijl hij zijn hand naar het kindje toereikt. Na wat aarzelen geeft het kindje de pater een hand. Hij lacht zo mooi. Hij is erg blij met zijn nieuwe taak als misdienaar. En ook al is pater Damiaan nog niet zo lang op het eiland, toch komen er eens mensen spontaan om hulp vragen. Op een dag komt er een moeder bij hem aankloppen met de vraag of hij haar jongste dochter niet wil gaan zoeken. Die werd meegenomen naar het zogezegde gekkenhuis. Verbaasd gaat pater Damiaan naar het zogenaamd gekkenhuis en treft er een soort bordeel aan, waar iedereen zich bezat, hopend om zo een beetje vreugde te vinden, om hun ellende te vergeten. Hij roept meteen om Emma, de dochter van de vrouw. Hij neemt haar mee. Maar plots ziet hij daar een jonge vrouw zitten die hij kent. Het is niemand minder dan de jonge vrouw van in het begin van de film. De vrouw die achtervolgd werd door premiejagers. En ook haar neemt hij mee. En voordat hij vertrekt, meldt hij nog even aan alle aanwezigen. Met goedkeuring van de opzichter maken we van dit gebouw een slaapzaal voor de zieken en de ouderen. Maar de mensen zijn kwaad. Laat ons toch begaan, het kan toch niemand iets schelen. Jawel, antwoordt Damiaan, het kan mij iets schelen. En God... En dan brengen ze Jimmy. Jimmy heeft reeds zijn twee benen verloren aan de ziekte en hij zit vol wonden. Hij pakt pater Damiaan in zijn handen en geeft hem een kus. Iedereen is stil. Pater Damiaan kijkt even geschokt, want hij beseft dat de kans zeer groot is dat hij nu besmet is geraakt. Maar hij neemt meteen Jimmy in zijn armen en hij zegt... Ik kan jouw pijn niet kennen, behalve dan in mijn hart. Maar er is een God, dat weet ik. En als je in hem gelooft, zul je hem voelen.
I cannot know your pain, except in my heart. But there is a God, I know that. If you believe in him, you feel him.
En iedereen is natuurlijk onder de indruk van iemand die dan niet zo vies is van die zieken. De volgende keer is er veel meer volk in de kerk. Vele zieken komen naar de mis en pater Damiaan preekt zo mooi dat hij de mensen gewoon moed geeft en kracht. Zelfs de oudere man die we kennen van in het begin van de film en die de laatste sacramenten niet wou ontvangen, komt stiekem meeluisteren naar de preek langs een kapotte raam buiten. Pater Damiaan leeft echt mee met de inwoners. Hij is bekommerd voor ieder van hen, gelovig of niet. Hij verzorgt de wonden van de patiënten, zorgt dat ze ongeveer degelijk onderdak hebben, ook al is dit moeilijk, aangezien er geen middelen zijn en geen middelen worden gegeven vanuit de regering. En hij zegt tegen een lepraleider die hem zegt dat hij niet mag eten met hen en hij ook de lepraleiders niet mag aanraken... Antwoordt pater Damiaan. Ik heb mijn gezondheid aan God en de Heilige Maagd toevertrouwd. Ze zullen mij beschermen zolang het nodig is.
But I have put my health in the hands of God and the Blessed Virgin. They will protect me as long as I'm needed.
Op een dag gaat pater Damiaan terug naar de grote stad, opdat hij zou kunnen biechten. Hij ontmoet er prinses Lili Uokolani, die zeer geïnteresseerd is in zijn werk bij de zieken. En het werk dat Pater Damian daar verricht, wordt meer en meer bekend in de wereld, niet enkel in Hawaï. De eerste minister is eigenlijk verveeld, want hij wil niet te veel geld besteden aan infrastructuren zoals ziekenhuizen, scholen, voor de lepra-leiders, want ze zullen toch rap sterven. En de hoofd van de congregatie waar Pater Damian lid van is, vader Leonor, wil liever het geld bij de congregatie zien blijven. Maar gelukkig is de apostolische vicaris een grote steun voor Pater Damian. En omdat hij toch terug aan land is, komt er een ontmoeting tussen Pater Damian, de eerste minister Walter Gibson, vader Leonor en de apostolische vicaris Monseigneur Maigret. En vanaf het moment dat Pater Damian de eerste minister ontmoet, begint hij meteen over de noden van de lijdende. Hij heeft kleren nodig voor meer dan 200 kinderen. Maar de eerste minister is niet blij met de media-aandacht dat Pater Damian krijgt, want zo komt hij in een slecht daglicht te staan. En daarom, aan het einde van de zeer korte ontmoeting, zegt de eerste minister: "Ik bewonder wat je reeds gedaan hebt. En daarom ben ik bereid je terug te laten gaan, maar op voorwaarde dat je er nooit meer weggaat." "Maar ik ben niet besmet," antwoordt Pater Damian. "En hoe moet ik dan biechten?" "Dat is iets tussen jou en je overste." "Je moet niet teruggaan. Je bent jong en gezond. Niemand zou het je kwalijk nemen." "Ik verzeker u," zegt Pater Damian, "ze hebben me daar nodig." "Wel," zegt de eerste minister Gibson, "je kent de voorwaarden."
"Nou, I admire what you've done. I do. And for that reason I'm prepared to give you a permit to go back, but under this condition, that you never leave again."
"But I am not infected. How am I to make my confession?"
"I don't know. That's between you and your superiors. You don't have to go back. You're young, you're healthy. No one would blame you."
"I'm sorry, I'm needed there."
"Then you know the terms."
En Pater Damian gaat uiteraard terug en zorgt verder voor de zieken op het eiland Molokai. De dagen gaan voorbij en er gebeurt zoveel. De man die eigenlijk een vriend is geworden van Pater Damian, van het begin van de film, dat was de man die de laatste sacramenten niet wil ontvangen van een katholieke priester, sterft in Pater Damiaans armen. Maanden gaan voorbij. Pater Damiaans inzet is grenzeloos. En natuurlijk wenst hij ook te biechten. Maar niemand mag aan land komen en hij mag niet aan boord van een boot gaan of gewoon terug naar Hawaï gaan. Dat is nu verboden. Dus gaat de apostolische vicaris, de bisschop, dan maar biecht horen van op de boot. Pater Damian biecht uiteraard in een andere taal, in het Frans, zodat enkel de bisschop dit zou verstaan. Hij is namelijk een Fransman. En ook dit gebeuren komt weer in alle kranten te staan. De koning en prinses Lili Uokalani eisen om naar de kolonie van Molokai te gaan. En eindelijk kan dit gebeuren. Ze bezoeken verschillende plaatsen op het eiland, onder andere het ziekenhuis. Of toch de zaal wat op een ziekenhuis lijkt. Prinses Lili Uokalani is emotioneel. En ze wil echt meehelpen. En aan het einde van haar bezoek zegt prinses Lili Uokalani aan Pater Damian:
"I have a society, Father Damian. We will help you. We will raise money. We will get clothes and blankets.
I am only here for a short time. But I want you to tell me what it is I can do to help you.
More food. We need houses."
"Ik leid een genootschap en wij zullen u helpen. We zullen geld inzamelen, dekens en kleren." En dan spreekt de prinses het volk toe: "Ik ben hier slechts voor een korte tijd, maar u moet me zeggen wat ik kan doen om te helpen." En natuurlijk vertellen de mensen meteen aan de prinses wat ze nodig hebben: meer eten, meer medicijnen, kleren. "We willen graag een woning, een huis." En de prinses begrijpt de ernst van de zaak. En dan zingt ze een mooi lied dat iedereen kent en dat ze allemaal rustig maakt. En langzaamaan zingen de mensen ook mee. Beste luisteraars, dit is nog steeds het programma Katovisie en we gaan verder met de bespreking van de film Father Damien. We zijn nu 6 jaar later. Er worden echte huizen gebouwd, met stevige daken. Ook bouwen ze een prachtige kerk, en dit alles met echte ramen. En soms krijgt pater Damiaan bezoek van mensen, die uiteindelijk vrienden worden. Krijg je wel genoeg geld? Maar dit blijft natuurlijk een probleem. Pater Damiaan vertelt: de regering denkt, oh, ze krijgen veel giften, dus verdere steun is niet nodig. En de kerk denkt, oh, ze krijgen steun van de regering, dus de giften kunnen we wel voor iets anders gebruiken. Dus die financiële situatie blijft altijd wel een probleem. En de tijd gaat voorbij. En op een dag stelt er een dokter vast dat pater Damiaan nu ook aan lepra leidt. Damiaan, die is dankbaar dat hij zo vele jaren gezond is gebleven. Een paar weken later gebeurt er iets afschuwelijks op het eiland. Want op een avond komt er een schip aan met nieuwe zieken die verbannen worden naar Molokai. Maar de weeromstandigheden zijn zeer slecht en de kleinere bootjes kunnen niet varen op het eiland. De kapitein besluit dus dat iedere zieke eraf moet springen. En wie niet wil, wordt neergeschoten. Vrouwen, kinderen, vrouwen met pasgeborene kinderen, mannen, allemaal verzwakt door die ziekte, worden overboord gegooid. Worden overboord gegooid in een wilde zee, in een storm die ze voor de meerderheid niet zullen overleven. Als pater Damiaan hoort dat dit aan het gebeuren is, gaat hij zo snel als hij kan naar het strand om toch de mensen nog te kunnen redden, te helpen. En een aantal bewoners van Molokai gaan gelijk met hem mee. Maar als ze aankomen, kunnen ze maar weinig doen. Er komen lijken aangespoeld en velen zijn nog vermist. Het is afschuwelijk. En al snel moet de eerste minister maatregelen nemen, omdat dit niet meer zou gebeuren, want ook dit gebeuren stond overal in de krant. Het lijkt alsof het hem eigenlijk niet veel doet, buiten dat het hem verveelt omdat er negatief over hem wordt gesproken en zijn regering. We gaan terug naar Molokai. Op een dag komt er een man aan land. Het is een broeder, broeder Joseph Dutton. Hij komt pater Damiaan helpen. En deze kan zijn oren niet geloven als hij dit hoort. Eindelijk, eindelijk, zegt hij. En broeder Joseph vertelt dat er zusters zijn die vrijwillig naar Molokai willen komen. Pater Damiaan, die is zo gelukkig. Eindelijk verpleegsters voor de zoveel zieken en stervenden. Maar wat pater Damiaan niet weet, en broeder Joseph ook niet, is dat ondertussen de eerste minister, Gibson, en het hoofd van de congregatie, vader Leonor, ervoor zorgen dat de zusters er niet heen gaan. Pater Damiaan overdrijft, beste zusters. U kan ons hier veel meer helpen dan daar op dat eiland. Hij krijgt enorm veel geld, ook van de regering. Wat uiteraard niet waar is. Met pater Damiaan gaat het toch minder en minder goed. Hij lijdt. Maar hij blijft vragen en bedelen voor meer middelen. En hij schrijft in een brief aan zijn overste: ik kom naar Honolulu om te biechten. En dat doet hij ook. En dankzij dit bezoek kan hij de overste van de zusters, moeder Marianne, overtuigen dat ze veel meer nodig zijn in Molokai, waar er zoveel mensen alleen zitten, op sterven liggen. En moeder Marianne gelooft pater Damiaan en besluit om naar Molokai te gaan, samen met enkele medezusters. En er komt natuurlijk ook een jonge priester naar het eiland om te helpen. Maar weer komt er een straf voor pater Damiaan. Hij mag niet in de buurt van de zusters komen en zij mogen niet bij pater Damiaan komen. Het maakt pater Damiaan eigenlijk niet uit. Hij is zo blij dat er eindelijk zusters zijn voor zijn zieken. Op een ochtend, terwijl pater Damiaan de mis doet, zakt hij in elkaar. Het gaat minder en minder goed met hem. Hij krijgt nog een brief van zijn overste, vader Leonor, en hij schrijft hierin dat Damiaan zijn belofte van armoede niet mag vergeten.
It's from Leonor. He reminds you of your sacred vow of poverty and asks you to sign the enclosed last will and testament, leaving the monies and the goods that have been donated to you to the bishop.
Yes. I will sign it.
Hij vraagt je het bijgevoegde testament te ondertekenen, waarbij het geld en de goederen die aan jou werden geschonken nagelaten worden aan de bisschop. Ja, zegt pater Damiaan zwakjes, ik zal dat tekenen. Iedereen die aanwezig is in de kamer van pater Damiaan voelt wat kwaadheid en misschien zelfs een klein beetje haat. Al dat geld dat zoveel mensen hebben gegeven als steun voor de hulp aan de lepraleiders, alle spullen die mensen verstuurd hebben en waarvan ze misschien maar een klein deeltje gekregen hebben, zullen ze nu helemaal niet meer krijgen. Ze hadden er zoveel mee kunnen doen. Maar pater Damiaan, die is gehoorzaam. Hij luistert, tekent het testament en vertrouwt verder gewoon op God. Ondertussen komen de zusters langs. Ondanks het verbod, ze komen toch pater Damiaan verzorgen. En langzaamaan zwakt pater Damiaan erg af. Hij ligt nu op sterven. En hij zegt: mijn kleine thuis heeft nu een jonge priester. Zusters, een broeder. Het is tijd voor mij om te rusten. Ik verheug me al op Pasen in de hemel. Ik zal voor jullie bidden. En pater Damiaan sterft.
My little home. Now has young priest. Nuns. A brother. This. It's time for me to rest. I'm looking forward to Easter in heaven. I will pray for all of you.
Thank you.
Thank you.
En zo, beste luisteraars, is het tijd geworden om dit programma af te sluiten. Aarzel niet om uw reactie door te geven. Dit kan via telefoon op het nummer 016 41 47 47 of via e-mail op de e-mailadres film@radiomaria.be. Ik hoop dat u genoten heeft van de film die we vandaag hebben besproken over deze grote Vlaamse heilige. En misschien heeft u zelf meer geleerd over wie de heilige Pater Damiaan was en wat hij gedaan heeft. Volgende keer zijn we er opnieuw, beste luisteraars. Dit was het programma Katovisie met de film Father Damien.